NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag gaan we praten over slagaderverkalking in je benen. Mijn naam is Angelique Verbeek, tegenover mij Roel Meijer, die voor de techniek zorgt.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
We zoomen vandaag in op een gezondheidsprobleem dat vaak wordt onderschat, maar hele grote gevolgen kan hebben. Slagaderverkalking in je benen. Maar wat is dat nou precies? Wat kun je doen als je hiermee te maken krijgt? Hoe herken je de signalen? Hoe kun je je bloedvaten gezond houden? Ook beantwoorden we vandaag vragen van luisteraars. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter je benen en je kwaliteit van leven kunt behouden. Bij mij aan tafel zit Menno de Bruin, vaatchirurg bij Ter Gooi MC. Hij behandelt dagelijks mensen met vernauwde bloedvaten in de benen. Hartelijk welkom in de studio.
Dankjewel Angelique, wat ontzettend leuk om hier te mogen zijn vandaag.
Fijn dat je de tijd ervoor kon vinden. Menno, ik wil even beginnen met je voor te stellen aan onze luisteraars. Jij bent vaatchirurg geworden. Is dat een bewuste keuze geweest?
Ja, dat is een hele bewuste keuze geweest. Je wordt opgeleid in eerste instantie tot chirurg en dan binnen dat vakgebied kies je een richting. En ik heb inderdaad voor de vaatchirurgie gekozen. De ontwikkelingen zijn fantastisch. Er is steeds meer mogelijk en de uitdaging is groot.
Ja, wat doet een vaatchirurg precies? Dan hoef je niet al te gedetailleerd, nee. Maar...
Nou, eigenlijk behandelen wij alle bloedvaten in het lichaam. De uitzondering zijn eigenlijk de bloedvaten in de hersenen die door de neurochirurg worden gedaan en van het hart die door de hartchirurg en de cardioloog worden gedaan. Maar eigenlijk alle andere bloedvaten worden door vaatchirurgen behandeld in Nederland.
Ja. Ben je gespecialiseerd in een bepaald onderdeel?
In principe behandel ik de breedte, zeg maar. In het Ter Gooi Medisch Centrum behandelen wij eigenlijk alle bloedvaten van buik, benen, armen en in de hals. Waar ik mij nadrukkelijk wel op toeleg is met minimaal invasieve technieken de bloedvaten van de benen open te maken.
Invasieve, zeg je?
Ja, minimaal invasief. Ja, dat is natuurlijk een beetje een omslachtig begrip, zeg maar. Maar wat betekent is eigenlijk dat je met zo weinig mogelijk schade aan het lichaam, hè, om een oplossing verzint om een probleem te verhelpen.
Duidelijk. Behandel je alleen patiënten met slagaderverkalking in de benen of...
Nee, de slagaderverkalking. In de breedte behandelen we eigenlijk verschillende groepen mensen. Mensen met vernauwingen van slagaders. Of dat nou benen, armen of in de hals is. Verwijdingen van slagaders. Dat is ook een bepaalde ziekte. Aneurysma's. Aneurysmata worden dat genoemd. Die behandelen we. Maar ook bijvoorbeeld mensen met toegang nodig hebben voor dialyse. Die geen goed functionerende nieren hebben. Mensen met problemen van de voeten door de diabetes. Dus dat zijn eigenlijk wel belangrijke categorieën die wij behandelen. En spataderproblemen.
Ja. Wat gebeurt er in het lichaam? Hoe moet ik dat zien? Kan ik het zien als een verstopte leiding?
Ja, eigenlijk wel. Hè. Kijk, onherbiedig zeg ik altijd wel van ja, wij zijn toch een beetje de loodgieters van het menselijk lichaam. En inderdaad, je kan het wel zien als een verstopte leiding. Of in ieder geval iets wat langzaam dichtslipt. Waarbij wij dan een oplossing gaan verzinnen om dat weer goed open te maken. Ja.
Dat is mooi verteld.
Ja.
Kan ik zelf voelen of ik slagaderverkalking in mijn benen heb?
De grootste groep van mensen die slagaderverkalking heeft, uiteindelijk als je boven de 60 komt, zeg maar, gaat dat steeds vaker voorkomen. Maar die heeft daar nog niet zoveel last van. En als je daar wel last van gaat krijgen, dan kan dat op verschillende plekken zich uiten. Cardiologen behandelen vernauwingen van de slagaders in het hart, bijvoorbeeld. En wij dan onder andere van de benen. En als je daar last van gaat krijgen, dan uitzicht dat over het algemeen doordat je minder goed kan gaan lopen, omdat dat lopen pijn gaat doen.
Dat gaat pijn doen. Ja, en vermoeide benen misschien?
Ja, vermoeide benen, maar met name dus wel gerelateerd aan de inspanning. Hè. Je kan ook vermoeide benen hebben door bijvoorbeeld lang te staan. Hè. En dan heeft dat veel meer met je aders te maken. Dat zijn eigenlijk de bloedvaten die het bloed weer terugbrengen van je benen. En de slagaders, dat zijn, en waar we het vandaag over hebben, dat zijn de bloedvaten die het bloed naar je benen toebrengen. En ja, die klachten zijn heel erg geassocieerd met het feit dat je gaat inspannen, je gaat lopen. Je spier krijgt eigenlijk te weinig bloed. En dan is heel vaak je kuitspier, want dat is een hele dikke spier in je been. En die vraagt dan zuurstofrijk bloed, krijgt het niet, kan wel energie produceren om te gaan lopen, maar doet dat dan zonder zuurstofrijk bloed en produceert dan melkzuur. En dan verzuurt de boel, verkrampt de boel dan krijg je klachten.
Dat is een bekend verschijnsel, dat hoor je ook wel bij sporters. Hè?
Als je iemand die geen vaatlijden heeft in de sportschool zet en je zegt van ga maar eens even bankdrukken, flink gewichten duwen, dan verzuurt ook de boel. Hè? Ja. Alleen die heeft geen vernauwing, alleen die vraagt zo excessief veel van zijn spier dat zijn spier het eigenlijk niet kan bijbenen. Ja.
Dus het is niet zo simpel van ik voel wat in mijn benen, wat pijn, ik ga gewoon wat meer lopen.
Dat hoeft geen oplossing te zijn. Als je uiteindelijk het hebt over vernauwde slagaders, dan is lopen wel heel belangrijk. Ja. Maar dan moet dat wel duidelijk zijn dat dat de oorzaak is van je klacht.
Ja, dan heb je toch het medische circuit nodig.
Vaak wel een beetje, ja.
Is het normaal om, je hebt het al een beetje verteld, om pijn in je benen te hebben als je ouder wordt?
Het is niet normaal, zeg maar. Maar er zijn verschillende oorzaken die kunnen zorgen dat je last krijgt van je benen. Je kan een slijtage van je gewrichten hebben. Soms hebben mensen wel eens beknelde zenuwen in hun rug zitten, waardoor ze last hebben van hun benen. Je kan dus vernauwingen hebben in je slagaders. En zo zijn er verschillende redenen waarom je klachten gaan krijgen naarmate je ouder wordt en het lichaam verder slijt. Maar het komt dus wel vaker voor naarmate je ouder wordt.
Ja. Maar moet ik het zo zien? Je begint dus bij de huisarts. Hè? Ik heb pijn in mijn benen. Ja. Wat is dan de volgende stap? Gaat de huisarts eerst een onderzoekje doen? Bloed, urine misschien? En dan doorsturen? En naar wie stuurt ze dat door?
Ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe de klacht zich presenteert. De huisarts die zal natuurlijk inderdaad, die maakt eigenlijk een soort lijstje, zeg maar, van wat zijn de mogelijke oorzaken voor de klacht, hè, als je dan bij de huisarts bent. En op basis daarvan beslissen ze wat voor een onderzoek ze doen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf ook al een bloeddrukmeting doen aan de benen en dan beoordelen of die doorbloeding misschien een probleem is. Maar heel erg op basis van het verhaal van de klacht zullen ze proberen je in een richting te sturen. Maar in eerste instantie behandelen huisartsen ook slagaderproblemen zelf. En dat doen ze door alle randfactoren, alle risicofactoren eigenlijk weg te nemen of zo klein mogelijk te maken. En advies over het roken, advies over het eten en drinken. Maar daarnaast gaan ze ook kijken van, goh, hoe zit het met risicofactoren in het bloed, je cholesterol. Allemaal van dat soort zaken kan de huisarts uitstekend in eerste instantie behandelen.
Ja. Is er nu verschil in symptomen tussen mannen en vrouwen?
Nee, laat ik zo zeggen. We weten inmiddels heel veel wetenschappelijke onderzoeken in het verleden zijn altijd gedaan op groepen mannen. Want bij wetenschappelijk onderzoek wil je graag de dingen zo eenvoudig mogelijk maken. Hè? En dan dachten ze, alle hormonale invloeden van vrouwen, die willen we eruit laten, want dat beïnvloedt wellicht onze wetenschapsuitkomsten. Dus je probeert zoveel mogelijk factoren die zaken kunnen beïnvloeden eruit te halen. Er zijn hoogleraren cardiologie inmiddels gekomen, puur gericht op klachten bij vrouwen. Waarbij we toch weten dat uitingen toch best wel eens wat anders kunnen zijn. En wat wij zelf weten uit de vernauwing van de slagaders in de rest van het lichaam, is dat, dat de klachten bij vrouwen zich wel een beetje anders kunnen presenteren. Maar ook dat ze vaak prognostisch, dat het vaak wat slechter is. Hè, dus dat ze meer kans hebben om op termijn in de problemen te komen. En dat heeft ook te maken, denk ik, bijvoorbeeld, vaak zijn de slagaders bij vrouwen kleiner. Dus als je iets wil gaan openmaken, dan is dat toch lastiger dan bij een man met een hele grote slagader, bij wijze van spreken.
Ja, dat heb ik nooit eerder gehoord. Bijzonder, ja. Maar het is dus niet zo dat zeg maar, vrouwen wellicht langer met die klachten rondlopen van, ik ga nog even niet naar de dokter, laat maar even.
Ik weet niet of je kan zeggen dat vrouwen per definitie minder snel naar de dokter gaan. Dat durf ik niet zo goed te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is.
Nee. Komt het ook bij jonge mensen voor?
Is wel zeldzaam. Dus eigenlijk komt die slagaderverkalking van de benen. Dan moet je met name denken aan mensen boven de 55 en 60 jaar, zeg maar. En dan naarmate de leeftijd vordert, is het vaker. Heel soms zie je wel eens iemand van onder de 40. Dat is wel heel zeldzaam. En dat zijn vaak mensen die om andere redenen hele belangrijke risicofactoren hebben. Dus suikerziekte al vanaf heel erg jong, die slecht ingesteld kan worden. Of heel soms belast door een erfelijke ziekte. Dan zien we wel eens dat mensen daar heel vroeg bij zijn. Maar dat is wel echt heel zeldzaam. Ja.
Het woord etalagebenen is al even gevallen. Is dat waar we het over hebben?
Ja, dat is eigenlijk wel een...
Dat is een bekend...
Precies. Je kan je het wel goed indenken. Heel veel mensen die durven ook niet te zeggen dat ze last hebben van hun benen. En dan zien ze een etalage en zeggen ze, ik sta heel even stil. Dan valt het niet op dat ze last hebben van hun benen. En dan kunnen ze weer een stukje. Ja.
Oké. Dat is jezelf voor de gek houden natuurlijk. Hè? daar komt die naam dus vandaan. Slagaderverkalking, is dat hetzelfde als aderverkalking?
Ja, nou laat ik zo zeggen, aderverkalking bestaat eigenlijk niet zo. Hè? Wij maken onderscheid tussen slagaders, namelijk de bloedvaten van het hart af naar een orgaan toe. Dat zijn de slagaders. Daar treedt de verkalking in op. De aders, dus de bloedvaten die het van de organen weer terugbrengen naar het hart, daar zie je dat eigenlijk niet. Nee.
Roken, is dat echt zo slecht voor je bloedvaten?
Het is voor bijna alles slecht, maar... Ja, nee, het is een soort katalysator van de ziekte, hè? Dus het versnelt het ontzettend sterk. En wat ik altijd wel aardig vind, je krijgt natuurlijk wel eens mensen op het spreekuur die zeggen, ja, maar mijn vader heeft zijn hele leven lang gerookt en die had nooit ergens last van.
Die is bijna 100 geworden.
Ja. En dan maak ik wel eens het vergelijk van, ja, maar goed, als er 20 mensen de snelweg moeten oversteken tijdens spitsuur, dan komt er ook wel eentje aan de overkant. Maar dat wil niet zeggen dat het een goed idee was.
Dat is een hele goeie. Moeten we onthouden. Dat diabetes een rol kan spelen, daar hebben we het al over gehad. Hè? Dat gebeurt nog wel eens op jongere leeftijd. Hoe weet ik of ik risico loop op een slagaderverkalking? Kan dat die erfelijkheid zijn waar je het over had?
Ja, erfelijkheid. Hè? Dus als je het al weet van je eigen ouders of broers, zussen, hè, dat zij problemen hebben met hun bloedvaten, dan is dat natuurlijk een goede reden om eens na te denken. Zeker als je richting de 60 gaat of daarboven bent. De risicofactoren die bestaan, daar kan je natuurlijk zelf al een beetje over nadenken. En de risicofactoren zullen voor veel mensen wel min of meer een klein beetje bekend zijn. Hè? Natuurlijk dat roken waar we het over hadden. Heel veel stress, hè? Dat is ook een risicofactor. Als dat langdurig is, is dat ook slecht voor bloedvaten.
Is dat ook voor je bloedvaten slecht?
Ja. Dat heeft ook weer mee te maken dat mensen dan vaak langdurig hoge bloeddruk hebben. Hè? Het systeem wordt langdurig overbelast. En ook dat is een risicofactor voor slagaderverkalking. Suikerziekte, overgewicht voeding. En het feit alleen al dat wij in onze westerse samenleving opgroeien, is ook een risicofactor voor slagaderverkalking met ons dieet en ons doen en laten.
Wat kan ik doen als ik vaak kramp in mijn kuiten heb? Ik heb ook wel eens een keertje kramp. Ik heb 's nachts wel eens een keer kramp. Maar dat is niet vaker dan een paar keer per jaar, zeg maar. Mm-hmm. En dan sta je op en dan ga je dat been strekken. Dat zie je ook wel bij voetballers op het voetbalveld. Hè? Ja. Dan komt er zo'n fysiotherapeut aanrennen en die zet je voet zo. Is daar wat aan te doen? Of is dat in aanleg al de weg naar slagaderverkalking?
Nou, ik denk de nachtelijke kramp niet zozeer. En dan kun je soms wel over je aders nadenken, maar de kramp die je ervaart door de slagaders is echt de inspanningsgebonden kramp. En die is er niet de ene week wel en de andere week niet. Hè? Dus dat is in principe iets wat je... Het kan wel een beetje wisselen per dag in ernst. Maar in principe is dat een altijd aanwezige klacht als je je maar voldoende inspant. Waarbij je kuiten verzuren en heel soms je bovenbenen of je billen.
Waarin we met onze gast, vaatchirurg Menno de Bruin, praten over slagaderverkalking. Menno, we hadden het in de gedurende het muziekje heel even over kritieke doorbloedingsstoornis. En dat kon je aan de hand van een voorbeeld, kon je dat uitleggen.
Ja, we hebben het natuurlijk voor het muziekje heel erg gehad over de etalagebenen. In het verlengde daarvan, en dat is natuurlijk een veel kleinere groep mensen die daar uiteindelijk last van krijgt, is natuurlijk dat de verstoppingen in je slagader zo erg worden dat je echt problemen krijgt van je voet. Problemen dat als je wondjes hebt, dat die niet meer willen genezen. En als het echt, wat je daar vaak bij ziet, als het echt ernstig is, is dat mensen 's nachts zoveel pijn in hun voet en tenen hebben dat ze eigenlijk niet meer kunnen slapen en hun benen uit bed hangen om daar toch maar een klein beetje bloed nog met de zwaartekracht naartoe te krijgen. En dat zijn mensen die uiteindelijk natuurlijk niet bij de huisarts blijven. Hè. Die komen bij ons. En als je dan nadenkt over een voorval, zeg maar, wat mij dan bijblijft, is dat en wat daar heel erg veel voldoening in geeft, is dat wij dat soort mensen goed kunnen behandelen door op met die minimaal invasieve technieken waar we al even over hadden, hè, met die dotterprocedures, want daar heb je het dan eigenlijk over, met stentjes plaatsen, dat we ook die kleinste slagaders in de benen weer open kunnen krijgen en dat we heel vaak het probleem daarmee weer kunnen oplossen. Soms met een operatie een omleiding aanleggen, waardoor je dat probleem oplost en ja, mensen eigenlijk weer op de been brengt, hè? En dat ze dus langer zelfstandig kunnen blijven, thuis kunnen blijven wonen. Want dat is zeker met de grote groep mensen, hè, we worden met z'n allen ouder, die dus hier last van gaat krijgen, is dat heel erg belangrijk.
Ja. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Je hebt een operatie, stents, dotteren, bypass. Zijn er nog meer mogelijkheden? Kun je met medicijnen veel doen?
Ja, nou, we beginnen eigenlijk, als je het hebt over de mensen met de etalagebenen, begin je eigenlijk met leefstijlmaatregelen, medicatie, cholesterolverlagers. We noemen het bloedverdunners, maar eigenlijk is het medicatie, zeg maar, om het samenklonteren van bloedplaatjes te remmen. Hè? Dus het verdunt niet zozeer het bloed, maar het zorgt dat er minder stollingsactiviteit is. Dat is qua medicatie wat eigenlijk standaard wordt gegeven bij mensen die vaatlijden hebben, dus vaatvernauwingen. Daarna starten we voor mensen met etalagebenen over het algemeen looptraining. En dat doet de huisarts al vaak. En ook wij doen dat vaak. Waarmee je met de fysiotherapeut flink gaat trainen om eigenlijk alle natuurlijke omleidingen die je ook hebt. Hè, je moet je indenken dat de hoofdsnelweg is aangetast. Die is vernauwd. Er gaat minder bloed naar je been toe. Maar met flink trainen kun je allerlei sluiproutes beter laten ontwikkelen. Waardoor je toch meer bloed naar je been toe komt en je minder snel klachten hebt. Dat zijn de eerste stappen. En pas op het moment dat dat allemaal niet werkt, of je hebt een probleem zo ernstig dat je een bedreiging hebt van je voeten, dus die kritieke doorbloedingsstoornis, ja, dan kom je bij ons en dan gaan wij nadenken, goh, wat is er precies aan de hand en wat zijn de beste behandelmogelijkheden.
Maar ik begrijp hieruit dat je ook samenwerkt met andere artsen.
Ja, goed.
Andere disciplines dus.
Ja, zeker. Ja. He, dus de huisarts in eerste lijn natuurlijk al. En in het ziekenhuis werken wij samen, de vaatchirurgen onderling, ook met interventieradiologen. Dat zijn ook dokters die wij vragen om patiënten te behandelen, om te dotteren. Ondanks dat we dat zelf ook doen. En natuurlijk hebben we anesthesisten, cardiologen, vasculair geneeskundigen. Dat zijn de internisten van de bloedvaten die niet opereren, zeg maar. Zo zijn er heel veel specialisten die daarover meedenken. Ja.
Dus er is heel veel mogelijk.
Dat is gelukkig heel veel mogelijk.
Het is een positief verhaal, ja, toch wel. Ja, hè? Ja, ja. Hoe lang duurt het herstel na een behandeling? Of hangt dat natuurlijk van de behandeling af?
Ja, bij zo'n minimaal invasieve procedure kunnen mensen soms dezelfde dag aan huis. Soms blijven ze een nachtje. Hè, dus dat gaat heel snel. En heb je ook eigenlijk direct effect van je behandeling. Hè, dus je kan ook gelijk beter lopen, dat merk je gelijk. Als het echt gaat over wonden die moeten genezen, en met grotere operaties bijvoorbeeld, ja, dan zijn mensen een aantal dagen in het ziekenhuis. Ja, en met name dan hoe snel een wond aan je voet genezen is. Ja, dat bepaalt natuurlijk hoe lang je er zoet mee bent. En dat kan soms wel weken tot een paar maanden duren. Ja.
Dus al met al, je bent even bezig, maar de eerste effecten zijn al duidelijk direct merkbaar.
Ja, met name de mensen dus met de loopklachten, met de etalagebenen, die zijn heel snel geholpen. Ja.
Dus ik heb hier ook een vraag, kan ik blijven sporten? Eigenlijk is dat wel het geval.
Sterker nog, dat moedigen we aan. Ja, ja. Ja. Mensen met etalagebenen met of zonder behandeling door de vaatchirurg, zeg maar, moeten gewoon lekker veel bewegen en juist door die pijn heen oefenen. Ja.
Ja, en waar we het met in bijna ieder gesprek in Spreekuren over hebben, wat heel belangrijk is, gezond leven, hè, lifestyle aanpassen. En daar zijn ook mensen voor in. Bij Ter Gooi ook, heb ik ook wel gesproken, die heel goede adviezen kunnen geven. Gezond eten, niet te veel alcohol, roken stoppen, al dat soort dingen. Dat helpt dus echt.
Ja, ja, en we weten het stiekem allemaal wel, maar het is ingewikkeld, hè, om je gedragspatroon aan te passen. Dat is,
maar ik denk dat als je eenmaal bij jullie terechtkomt, bij een vaatchirurg of bij een cardioloog, en die zegt dat het meer impact heeft dan dat je het met je vriendin of je vriend erover hebt.
Voor veel mensen wel.
Dan moet je.
Ja, maar toch kan ik niet helemaal controleren wat mensen denken op het moment dat ze de spreekkamer weer verlaten. Maar,
is ook zo. Ja. We hadden net ook even over wondjes op je voeten die slecht genezen. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Hoe ontstaat dat?
Nou, als doorbloeding echt zo slecht is, zeg maar, dat er eigenlijk te weinig bloed komt naar je voet komt om een wondje te laten genezen, dan duurt het veel te lang. En kijk, als iemand met goede doorbloeding van de voeten een wond aan zijn voet heeft, door wat dan ook, een blaar of een stoot of wat dan ook, dan moet zo'n wondje eigenlijk binnen een week of twee, drie genezen zijn of bijna genezen zijn. Maar als mensen met een ernstige doorbloedingsstoornis een wondje krijgen aan hun voet, en soms door wat wij dan noemen neuropathie, voelen ze het niet eens dat ze een doorbloedingsstoornis hebben van hun been. Mensen met langbestaande suikerziekte of met langdurig alcoholgebruik en soms een andere reden waardoor de zenuwtjes niet zo goed werken, voelen ze het niet zo goed. Maar die krijgen dan een wondje aan hun been. En dan in één keer wordt het problematisch, want dan komt er te weinig bloed om zo'n wondje te laten genezen. En ja, dan is het risico dat zo'n wond erger wordt, dat er een infectie bij komt. Ja, en dat zijn, dan is het heel belangrijk om in te grijpen. Ja,
ja, dat kan dus gevaarlijk zijn, zeg maar.
Dat kan dat klinkt wat dramatisch. Zeker. Maar... Ja, dat is gelukkig maar een hele kleine groep mensen waarbij het zo ernstig is. Maar dat is echt risicovol, die ziekte. Ja.
Ja. Wat moeten onze luisteraars nou echt onthouden, zeg maar? Wat is nou heel belangrijk in het algemeen? Wat zou je tegen iedereen willen zeggen, al of niet gezond?
Ik denk dat het belangrijk is. Kijk, als je het puur hebt over de slagaderverkalking van je benen, is het een ziekte gerelateerd aan de leeftijd. Dus even grofweg gezegd 60 plus. Hè? Wat heel belangrijk is natuurlijk dat je inderdaad zelf goed zorgt voor je lichaam. Dat werd al aangestipt. Twee is dat je ook zo nu en dan eens aan je huisarts vraagt, zeker als je boven de 60 komt, van goh, hoe zit het met mijn cholesterol? Hoe zit het met mijn suiker, met mijn glucose? Hoe zit het met mijn bloeddruk? Hè, dat zijn de lange termijn risicofactoren die je zelf niet thuis zomaar in de hand hebt, maar die wel worden gemeten en waar je wel op kan ingrijpen. En waar je dus dan uiteindelijk ook als je ouder wordt veel baat bij hebt als je dat daarop hebt ingegrepen, zo rond je 60ste bij wijze van spreken.
Ja, en wat zijn dan overal de belangrijkste signalen? Nog even samenvattend, zeg maar.
De signalen van de ziekte is met name, hè, dus de klacht die ontstaat bij het lopen. De pijn in de benen die erger wordt naarmate je verder moet lopen. Hè, die ook weer verdwijnt op het moment dat je niet loopt. Hè, dan heb je de klacht van de etalagebeen. Dat is iets, dan kan een belletje gaan rinkelen. Verder is denk ik met name, mensen weten wel welke risicofactoren voor een deel ze in de hand hebben. Hè? Dus het roken en het eten of de familiaire belasting of de stress. Ja, dat zijn toch dingen waarvan je anders moet gaan nadenken. Goh, ik kom nu op een bepaalde leeftijd. Moeten we daar niet eens naar kijken? Is daar toch niet iets waar we verbeteringen in kunnen brengen voor de toekomst?
Er zijn twee verschillende diagnoses. Hoe moet ik dat zien?
De twee verschillende diagnoses zijn eigenlijk dus de etalagebenen. Dat is de ene diagnose, gebaseerd op de slagadervernauwing, verkalking. En de andere is daar een vergevorderd stadium van. Dat is de kritieke doorbloedingsstoornis. En op het moment dat mensen bij ons komen, dan gaan we daar door middel van onderzoek gaan we kijken, in welke categorie val je? En je verhaal vertelt het eigenlijk natuurlijk al. En op basis daarvan maken we een behandelplan. En dat is ook eigenlijk de leukste uitdaging, zeg maar, in ons vak, is dat Ja, ik zei al, we zijn een soort loodgieters van het menselijk lichaam. Maar voor elke patiënt die ik zie met een probleem, is er weer een op maat gemaakte behandeling nodig om iemand zo mobiel mogelijk te houden met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Ja.
En zijn er nou technieken de laatste jaren, zeg maar, zijn er nieuwe technieken bijgekomen, nieuwe behandeltechnieken die je kunt toepassen?
Ja, er is heel veel ontwikkeling, met name hoe je dus met minimaal invasieve technieken slagaders weer openmaakt. En dus de klassieke methode, dat zijn de omleidingsoperaties, de bypass, zoals we dat nou ook wel noemen, die is ontzettend goed, maar moet je eigenlijk veel schade doen om hem aan te leggen. En tegenwoordig zijn er ook allemaal technieken waarbij je slagaders een soort van open kan boren. Hè? En betere stents die ontwikkeld zijn, ballonnetjes met medicatie erop, waardoor ook die vernauwing minder snel terugkomt. Hè? En dat zijn allemaal technieken die in ontwikkeling zijn en die ook heel veelbelovend zijn. Ja.
Dit was helaas alweer de laatste vraag voor vandaag. Menno de Bruin, hartelijk dank voor je medewerking aan Enna Gooi Spreekuur.
Heel erg graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Op zondag wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. En wil je afleveringen van Enna Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Daar vind je alle podcasts van dit programma. En volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan spreekt mijn collega Michel Rudolfi met neuroloog Jort Vijverberg over oncologisch en neurologisch onderzoek. En vragen over dit onderwerp kun je sturen naar spreekuur@ennagooi.nl. Voor nu een fijn weekend en tot de volgende week.